De vorige keer en de keer daarvoor zijn we bezig geweest met het leven van Simson. En we zijn begonnen in hoofdstuk 13. Afgelopen mei geloof ik hoofdstuk 14 gedaan. En ik wil daar nu graag een vervolg aan gaan geven. En verder gaan met het leven van Simson. En we gaan dat samen doen in het hoofdstuk 15 van Richteren. Dus ergens voor in uw Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren. En daar vindt u hoofdstuk 15. En we gaan het hele hoofdstuk lezen. Rechters 15. Na enige tijd echter, in de dagen van de tarweoogst, ging Simson zijn vrouw bezoeken met een geitenbokje bij zich en zei: laat mij naar mijn vrouw in de kamer gaan. Maar haar vader stond hem niet toe naar binnen te gaan. En haar vader zei: ik dacht stellig dat gij in het geheel niet om haar gaaft. Daarom heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is haar jongere zuster niet schooner dan zij? Laat die toch in haar plaats de uwe worden. Toen zei Simson tot hem: ditmaal zal ik onschuldig zijn jegens de Filistijnen, wanneer ik hun kwaad doe. En Simson ging heen, ving 300 vossen, nam fakkels, bond staart aan staart en bevestigde tussen elke twee staarten een fakkel. Daarna stak hij de fakkels in brand en joeg de vossen in het staande koren der Filistijnen. Hij stak in brand zowel de garven als het staande koren en de olijfgaarden. En de Filistijnen zeiden: wie heeft dit gedaan? En men zei: Simson, de schoonzoon van de Timniet, want deze heeft diens vrouw genomen en aan zijn metgezel gegeven. Daarna trokken de Filistijnen erheen en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zeide Simson tot hen: indien gij zo doet, waarlijk, dan zal ik niet ophouden voordat ik mij op u gewroken heb. En hij sloeg hem de ruggengraat stuk, een zware slag. Toen ging hij heen en hield zich op in de rotspleet van Etam. Toen trokken de Filistijnen op, legerden zich in Juda en verspreidden zich bij Legi. En de mannen van Juda zeiden: waarom zijt gij tegen ons opgetrokken? Toen zeiden ze: we zijn opgetrokken om Simson te binden en hem te behandelen zoals hij ons behandeld heeft. Daarop daalden 3000 mannen uit Juda naar de rotspleet van Etam af en zeiden tot Simson: wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Wat hebt gij ons toch aangedaan? Maar hij zeide tot hen: zoals zij mij behandeld hebben, zo heb ik hen behandeld. Ze zeiden tot hem: we zijn gekomen om u te binden en u aan de Filistijnen over te leveren. Maar Simson zei tot hen: zweer mij dat gij zelf mij niet zult neerstoten. Hierop zeiden ze tot hem: nee, we zullen u binden en aan hen overleveren, maar doden zullen we u niet. En ze bonden hem met twee nieuwe touwen en voerden hem uit de rotspleet mee. Zodra hij te Legi gekomen was en de Filistijnen hem met gejuich tegemoet kwamen, greep de geest des Heeren hem aan en de touwen om zijn armen werden als in het vuur verbrande vlasstengels en zijn banden smolten weg van zijn handen. Daarop vond hij een nog verse ezelskaak, strekte de hand uit, greep ze en sloeg daarmee 1000 man dood. En Simson zei: met een ezelskaak sloeg ik dat ezelstuig. Met een ezelskaak 1000 man. Toen hij uitgesproken was, wierp hij de kaak weg en noemde die plaats Ramat Legi. Toen hij hevige dorst kreeg, riep hij tot de Heere: gij hebt door uw knecht deze grote verlossing geschonken. En nu moet ik van dorst sterven en zal ik in handen vallen van de onbesnedenen. Daarop deed God een spleet ontstaan in de holte te Legi en er stroomde water uit, zodat hij drinken kon en zijn levenskracht terugkeerde en hij weer opleefde. Daarom noemde hij die bron Bron van de Roepende. Ze bevindt zich te Legi tot op de huidige dag. Hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaar. Nou, dat is nogal wat. een gruwelijk verhaal. Als je je probeert voor te stellen hoe dat eruit heeft gezien, dan is dat niet prettig om je dat voor te stellen. Het is geen licht en luchtig verteerbare boodschap van morgen. Geen mijn papa is altijd lief boodschap. Ik denk best heftig, met pittige lessen erin. Maar God heeft er toch voor gekozen om dit hoofdstuk ook in zijn boek te laten opschrijven. En dat zal zeker niet zonder bedoeling geweest zijn. Nou, een aantal dingen bij het voorbereiden sprongen voor mij uit. Er zit er zo ontzettend veel in dat je hier een hele serie over kunt houden. Maar er zijn drie dingen die er voor mij echt uitsprongen die ik met u vanmorgen wil delen. In de hoop dat het in uw persoonlijk leven iets uit zal werken wat tot eer van God zal zijn. Als je begint bij vers 1a, dan is er een klein detail wat tussen neus en lippen door genoemd wordt. Maar wat een heel belangrijk aspect voor de rest van het verhaal is. Er staat in de dagen van de tarweoogst, staat in vers 1a. Een belangrijk detail om de desastreuze gevolgen te begrijpen van de vossen die met brandende fakkels door de oogst worden gestuurd. U ziet, het graan is goudgeel. Het is rijp voor de oogst, maar ook droog en dor. En er is maar een klein vonkje nodig voor een geweldige brand. Simson gaat weer terug naar zijn vrouw. En hij weet niet wat wij wel weten. Want hij had hoofdstuk 14 niet en wij hebben hoofdstuk 14 wel. Wij weten wat daar in het eind van hoofdstuk 14 staat. De vorige keren zijn we daarmee geëindigd. Dat de vrouw van Simson staat, er werd gegeven aan degene die zijn bruidsjonker was. Zijn vrouw is gewoon weggegeven omdat de vader dacht, ja, Simson is weg en die komt niet meer terug. Maar Simson weet dat alles niet en de tijd is verstreken. Hij komt terug in de hoop om opnieuw zijn vrouw te mogen ontmoeten. En wij zouden met een bosje bloemen naar haar toe gaan om het weer bij te leggen. Maar in die tijd ging hij dan met een geitenbokje. En ik denk dat die vader zich naargeschrokken is toen er opeens voor zijn deur Simson stond. Toen de deur open ging en daar die geweldenaar stond. En hij kon zich nog herinneren hoe daar 30 Filistijnen door zijn schoonzoon, door Simson, waren gedood tijdens de bruiloft. En hij begrijpt dat hij tegenover een jonge man staat met wat wij nu een kort lontje noemen. En hij draait er niet omheen. Hij zegt, ja, ik heb mijn dochter weggegeven. En hij probeert hem nog te verleiden met zijn jongste dochter, onvoorstelbaar in onze tijd, maar in die tijd misschien wel heel gewoon. Maar daar wil Simson niet eens over nadenken. En Simson zet dan op grond van de keuze van die vader een gewelddadige kettingreactie in beweging. Hij vangt 300 vossen. Het Hebreeuwse woord heeft twee betekenissen, kun je vertalen met vossen, maar net zo goed met het woord jakhals. Ik geloof dat de Statenvertaling daarvoor gekozen heeft. Beide kwamen voor in Israël, dus het is moeilijk om te bepalen welke van die twee dieren het geweest is. Ik weet wel dat 300 vossen vangen is een aardige klus. Zijn solitair levende dieren, ze leven op zichzelf, hebben een groot territorium. Dus voordat je de 300 gevangen hebt, ben je echt wel een aardige tijd bezig. Maar goed, het zou kunnen. Jakhalsen leven in grote groepen, zoals u waarschijnlijk wel weet. Dus misschien is dat makkelijker geweest. Dus misschien is het woord jakhalsen wel beter. Nou, verder voor het verhaal is het niet zo belangrijk. Maar hij vangt de 300. En hij bindt ze met hun staarten 2 aan 2 aan elkaar. En steekt daar een fakkel tussen. Nou, als beesten ergens bang voor zijn, dan is het wel voor vuur. En op het moment dat die fakkels worden aangestoken, dan rennen die dieren in doodsangst om hun leven te kunnen sparen. En ze gaan dwars door de oogst heen. En alles waar de Filistijnen in de komende maanden van hopen te eten, verbrandt daar op het veld door de actie van Simson. En ik zei al, Simson gaat een kettingreactie in beweging zetten door wat hij doet. Want als de vader van het meisje heeft weggegeven, is het gevolg dat Simson zegt, dan zal ik de Filistijnen terugpakken door al hun oogst in brand te steken. En dan zijn de Filistijnen aan de beurt. Zij nemen wraak op de vrouw van Simson en op haar vader, die allebei afschuwelijk door vuur om het leven komen. En dan is Simson weer aan de beurt. En hij kiest ervoor om ongenadig erop los te slaan. En hij doodt vele Filistijnen. Nou, als je die eerste 11 bloeddorstige verzen samen zou moeten vatten in één zinnetje, dan zou je uitkomen in vers 11b. Want daar staat eigenlijk alles samengevat wat in die 11 verzen wordt gezegd. Want in vers 11b staat: zoals zij mij behandeld hebben, zo heb ik hen behandeld. En als je met één woord zou willen zeggen wat in die 11 versen staat, dan is het enige woord wat je kunt noemen is wraak. Hij zegt het ook: voordat ik mij in vers 7 op u gewroken heb. Het gaat in deze eerste 11 versen eigenlijk alleen maar puur om wraak, om oog om oog, tand om tand. En ik weet niet hoe het in uw leven is, maar wraak is een onbeheersbaar monster. Elke wraakoefening brengt altijd weer een reactie voort. Ik moet denken aan het beeld van een boemerang. Ik zie wraak als een boemerang waarbij je vooraf al weet dat je als werper ook zelf geraakt zult worden door de boemerang die je weggooit. Simpson had een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Er was hem onrecht aangedaan. Het was niet eerlijk. Op zichzelf is dat een goede eigenschap, een christelijke eigenschap. Om je niet neer te leggen bij iets wat onrechtvaardig is. Dat ziet een mens. Dat ziet een christen. God is ook een God van rechtvaardigheid en kan het onrecht niet door de vingers zien. Het is mooi als je boos wordt om onrecht. Als je wilt dat dingen rechtvaardig gaan. Ik wil je vragen om gewoon eens in je eigen leven te kijken. Voor mij was het niet moeilijk om iets te bedenken wat in mijn leven gebeurd is, wat onrechtvaardig is. Op een of andere manier blijven dat soort dingen altijd heel vers in je geheugen liggen. Je bent oneerlijk behandeld, er is misschien leugenachtig over je gesproken, mensen hebben je onrecht aangedaan. Misschien wel je eigen ouders, misschien je partner, misschien de vriend waarvan je het nooit verwachtte. En je bent zo ongenadig op je ziel getrapt. Je bent zo diep gekrenkt. En wat er ook gezegd kan worden, één ding is zeker: het is gewoon niet eerlijk. En alles in je komt in opstand. Het is krom en het moet rechtgezet worden. En als ik in de situatie denk die ik heb meegemaakt, dan weet je hoe ik daarmee geworsteld heb. Dat ik het uitgeschreeuwd heb, dat ik boos was. En tegelijk me zo machteloos voelde, omdat ik wist, ja, wat kan ik eraan doen? En je wilt het rechtzetten en je ontdekt dat het eigenlijk heel vaak niet lukt. Dat elke poging weer een tegenreactie uitwerkt. Weet je, als je niet oppast, dan is wraak die boemerang die je zelf weggooit en vroeg of laat je eigen leven ongenadig raakt. Bij Simpson leidt het tot wraak. En bij jou misschien ook wel. Die ander moet eens voelen wat hij mij heeft aangedaan. Die ander moet eens weten wat hij mij heeft veroorzaakt. Ik zal die ander eens laten merken wat er in mijn leven is gebeurd door dat wat die ander heeft gedaan. Het kan zelfs zijn dat je wraak naar God voelt. Omdat hij dingen heeft toegelaten in je leven die je ook had kunnen voorkomen. En dat je, natuurlijk noem je het niet zo, maar dat je naar God ook als het ware een protest laat merken van: dit pik ik niet van u. Het kan leiden tot verbittering. Wraak kan ervoor zorgen dat je boos wordt, zwaarmoedig wordt, depressief. Maar het is altijd een boemerang die je eigen leven treft. Jij bent degene die eigenlijk er het meest onder leidt. Weet je, het verlangen naar recht kan zo'n obsessie worden in het leven van mensen, ook soms in het leven van christenen, dat het de kwaliteit van je leven aantast. Dat je pas rust hebt als je recht gedaan is. Ik ga niet persoonlijk over wat mij overkomen is vertellen, maar ik heb die worsteling wel gehad. Dat wat mij overkomen is zo onrechtvaardig was en zo onwaar. En dat je dan alles probeert om dat onrecht recht te zetten en het niet lukt, dat je eigenlijk voelt dat je hele leven gespitst wordt om recht te krijgen. Weet je, zo'n cyclus kan je leven ook als christen verlammen. Als jij iemand bent die onrecht is aangedaan en dat je het liefst de wraak zou nemen op die ander, op dat wat je overkomen is, dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid om eruit te stappen. Wij denken vaak, ik kan pas rusten als mij recht gedaan is, als die ander toegeeft dat die fout geweest is. Of als die ander is goed van mij de waarheid heeft gehoord, dan is het klaar. Maar dat is niet de oplossing die Gods woord biedt. Als je uit die neerwaartse spiraal wilt stappen, dan is er maar één keuze. Die keuze heb ik na veel te lang worstelen in Gods woord omhoog zien komen. Wist ik het niet? Natuurlijk wist ik het wel. Maar op een of andere manier houd je dat gevoel van rechtvaardigheid, mij moet recht gedaan worden, houd je zo gevangen dat je niet ziet dat je eruit moet stappen. Dat je heel bewust moet kiezen om uit die neerwaartse spiraal te stappen. En er is maar één stap die je kunt nemen, dat is het heel bewust in Gods handen leggen en die ander vergeven. Heel bewust kiezen om te zeggen, misschien hoort die ander het helemaal niet, dat is niet zo belangrijk. En misschien vraagt die ander helemaal niet om. Misschien is die ander helemaal niet open voor vergeving. Maar heel bewust vergeving over dat onrecht uit te spreken. En heel bewust alles wat jou is aangedaan, wat niet terecht is, heel bewust bij de voet van het kruis te brengen. En te zeggen, ik wil niet meer gevangen worden door de behoefte om recht gedaan te worden, maar ik wil vrij zijn. En de Bijbelse weg is vergeving schenken. We hebben het kort geleden meegemaakt in onze gemeente, dat twee broeders die samen in hetzelfde bedrijf werkten, tegen elkaar kwamen te staan. De een de ander beschuldigde van dingen die gebeurd zouden zijn in het bedrijf. De ander daar verwijtte tegenover de ander. En het werd één grote scheldpartij van verwijten. Broeders die één zouden moeten zijn in Christus. En dan moet je op zondagmorgen samen wel aan de tafel des Heren zitten. Onmogelijk. Onmogelijk. En ik proefde datzelfde waar ik ook mee geworsteld heb. Dat vasthouden. Ja, maar weet je wel wat die ander tegen mij heeft gezegd? Of weet je wel wat ik van die persoon gehoord heb? En ze bleven zo vasthoudend in hun gelijk. In het, ja, maar het is onrecht. Meer dan een jaar heeft dat geduurd. Tot er één bewust voor koos om te zeggen, ik moet hier uitstappen. Als ik wacht op het moment dat er een moment komt dat die ander zegt, je hebt gelijk, ik ben fout geweest, dan kan ik wel wachten tot ik een ons weeg. Dat gaat niet gebeuren. Ik moet die eerste stap zetten. Ik moet naar die ander heel bewust de vergeving van Jezus Christus aanbieden. Ik moet zeggen wat er ook gebeurd is, wat voor je gedachten er ook waren, ik leg de vergeving van God eroverheen. Ik wil er niet meer door gebonden en geketend worden. En ik kan je zeggen, dat was voor die persoon zo'n bevrijding. Zo'n verlossing om te weten, er komt een dag dat God hierover zal oordelen. Er komt een dag dat we voor de rechterstoel van Christus komen en alles in ons leven beoordeeld zal worden. Ook deze situatie. En ik geloof dat God op dat moment in Christus recht zal doen. En nu moet ik het leren loslaten en het heel bewust leggen in de handen van degene die recht zal spreken. Heel veel later zou Petrus in zijn brief, in 1 Petrus 2, zo'n prachtige gedeelte erover zeggen. Als hij zegt in 1 Petrus 2, vers 19, want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt. Want, zegt hij, mag dat roem heten als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar, zegt hij, als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten. Weet je, de les van de Heer Jezus is om dingen die niet rechtvaardig zijn, heel bewust te vergeven. In het geloof dat er een dag komt dat God rechtvaardig zal oordelen. Dat is het eerste. En als u in zo'n situatie op dit moment zit, met onrecht, met wraakgevoelens, met gevoelens, er moet iets aan gebeuren, er moet maar recht gedaan worden, dan wil ik u uitdagen om daarin die stap te nemen en die ander heel bewust vergeving te schenken. Ook als die ander daar niet om vraagt, die misschien uitlegt als je het vertelt. Maar om daarmee te komen in de vrijheid die Christus je dan ook aanbiedt. En dan trekt hij zich terug in Etam, Simson. En de Filistijnen komen verhaal halen bij de Israëlieten, want de boemerang is nog niet helemaal rondgedraaid. Die draait nog steeds verder. En ze willen maar één ding, de Filistijnen. Ze willen opnieuw dat de wraak komt. U ziet dat in vers 10b. En de mannen van Juda, die bieden dan aan om Simson uit te leveren. Zijn eigen volksgenoten. Zijn eigen volk. En met 3000 man gaan ze naar hem toe. Wat een ontzag hebben ze voor de kracht die Simson klaarblijkelijk van God krijgt. En ze zijn naar hem toegegaan, ik weet niet wat ze gezegd hebben, maar ze zullen wel iets gezegd hebben in de trant van, ben jij helemaal gek geworden? Simson, ben je niet goed bij je hoofd? Wat denk je wel niet dat je aan het doen bent? Hoe kun je de Filistijnen zo behandelen? En waarom denk ik dat hij dat gezegd zal hebben, dat ze dat zo gezegd zullen hebben? Omdat ik dat heel bijzondere vers lees in 11. Daar staat namelijk in hoofdstuk 15 vers 11 een heel bijzonder iets. Daarop daalden 3000 man uit Juda naar de rotspleet van de Etam af en zeiden tot Simson, wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Zie je wat daar eigenlijk mee gezegd wordt? Wat wordt er nou in dat zinnetje gezegd? Wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Wat daarin zit is berusting. Wat je ziet is hoe diep het volk van God gezonken is dat ze dit moeten zeggen. Ze waren door God als verlossers het land binnengebracht. En God had gezegd, alles wat je ziet is je eigendom. Het enige wat je hoeft te doen is de vijanden uit het land verwijderen. En Israël had gedacht, nou we beginnen er wel mee, maar we stoppen halverwege. En ze hadden de Filistijnen laten zitten in het land waar God van gezegd had, zorg dat ze uit het land verdwijnen. Ze hadden een compromis gesloten, zoals we de vorige keer zagen, met de Filistijnen. En nu is het zover dat ze overheerst worden door de Filistijnen. Het is zover zelfs dat ze het gewoon geaccepteerd hebben. Dat ze gewoon accepteren dat de Filistijnen de baas zijn. Want, zeggen ze, wist gij niet dat ze over ons heersen? Er is blijkbaar geen enkele behoefte meer bij het volk van God om de vijand te verdrijven. Ze zijn gezapen gaan zitten en ze leggen zich gewoon erbij neer dat de Filistijnen klaarblijkelijk de baas zijn. En als God door Simson een spiegel voorhoudt, als hij in opstand komt tegen de Filistijnen, dan worden ze boos op hem. En toen dacht ik, daar zit voor ons ook een les in. Want in hoeverre hebben wij geaccepteerd dat de boze hier op deze aarde het voor het zeggen heeft? Zijn we net als het volk Israël? Dat we zeggen, ja, maar je weet toch dat het nou eenmaal zo is. De boze is hier de baas. Ja, daar doe je niks aan. Dat is nu eenmaal zo. De wereld wordt beheerst door de boze. En wat me soms benauwt is dat wij als gelovigen nauwelijks in beweging lijken te komen als de boze zijn gif rondspuit in de wereld. Laat zien dat hij de baas is. Een jaar geleden werd ik verbijsterd door een advertentie die ik voor het eerst zag. Nu zie je hem bijna elke week wel in de krant. En soms zie je hem zelfs ook in een reclameblokje voorbij komen. Een jaar geleden las ik dit in de krant. Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt aan vreemdgaan. Dat je denkt aan vreemdgaan. Je betrapt jezelf erop dat je soms voor je uit zit te staren en denkt, wat is mijn leven toch een sleur geworden. Je wilt geen grote verandering in je leven, maar je bent al toe aan iets anders. Iets nieuws, iets voor jou alleen. Het gaat dus om mensen die gehuwd zijn of een relatie hebben. Weet je dat 72% van de vrouwen vindt dat passie en aandacht de dingen zijn die ze het meest missen in hun huidige relatie? Second Love controleert persoonlijk alle profielen, zodat je alleen serieuze mannen vindt in een datingbestand. Je kunt online vreemd gaan en een date organiseren door berichten te sturen via ons gesloten systeem. Doorbreek de sleur, doe eens iets gewaagds, vreemd gaan. Het leven is kort. Geef jezelf een second date love. 350.000 mensen in Nederland zijn al lid
van deze website. Gingen mensen vroeger niet vreemd? Ik denk door alle eeuwen heen. Maar dat gewoon op dit moment er advertenties staan in de krant en soms op televisie, waar mensen worden aangemoedigd om je in te schrijven, terwijl je een normale relatie hebt met een man of vrouw, om te zeggen, joh, stap er nou eens uit, doe eens wat avontuurlijks en ga eens een keer vreemd met een man of vrouw. Toen ik het las, ik kreeg echt kotsneigingen. En toen dacht ik, hier komt zoveel reactie op uit de politiek. En hier komen zoveel mensen die bezwaar gaan maken tegen deze advertenties. Ik heb het niet gezien. Ik heb geen vragen gehoord in de Tweede Kamer. En ik heb geen duizenden mensen gehoord die bezwaar hebben gemaakt bij de reclamecodecommissie tegen deze nieuwe ontwikkeling. We hebben ons ook al jarenlang neergelegd bij het feit dat er 44 miljoen kinderen worden weggehaald uit de moederschoot. Jaarlijks bijna 3 keer alle Nederlanders. Toen een paar weken geleden in Noord-Irak de berichten kwamen over christenen die moesten kiezen. Hoeveel christenen zijn er opgestaan? Hoeveel christenen hebben in de wereld gezegd, dit is niet goed. Ik moet tot mijn eigen schaamte zeggen, wij hebben een soort krachtflits heet het bij ons. Dat is een mail die alle gemeenteleden bereikt met alle nieuws over onze gemeente. En daarin hebben we opgeroepen, mensen, er is nu zoiets afschuwelijks aan de beurt in Noord-Irak. Laten we samen toch speciaal een avond beleggen om voor deze situatie te bidden. Voor al die mensen die op die berg zitten, voor al die mensen waarop een deur letter N wordt geschreven. Al die mensen die moeten kiezen of sterven of moslim worden, laten we toch een avond bij elkaar komen. En dan stuur je zo'n mail rond en is vakantie een verzachtende omstandigheid als je niet bent. Maar we zaten met 10 mensen te bidden. In een gemeente van 200, toen dacht ik, zijn we zoals de Israëlieten in de tijd van Simson? Ja, weet je dan niet dat de boze over ons heerst? Moeten we het maar niet gewoon accepteren, het is nou eenmaal zo. Weet je, als je kijkt hoe het christelijk leven langzaam wordt uitgehold en klaargemaakt en met andere religies wordt vermengd. Hoe het hart van het christelijk geloof langzaam maar zeker eruit gesneden wordt. Ja, dan beangstig me dat echt. En dan moet ik denken aan de woorden van de Heer Jezus die zegt, zal ik nog het geloof vinden op aarde? Dat is niet alleen het geloof wat uitziet, natuurlijk uitziet naar de komst van Christus, maar dat is ook geloof wat op durft te staan en durft te zeggen, dit is niet goed. Dit is niet tot eer van God. Ik heb al eerder gezegd, toen ik 30 jaar geleden mijn handtekening zette onder het contract als onderwijzer, toen stond daarin, Christus is de Zoon van God, de enige weg tot zaligheid. Nou, geen 10 jaar later was die regel al uit alle contracten verdwenen. Toen stond er alleen maar in dat Christus ons voorbeeld was. Niks meer Zoon van God. Dat was te confronterend voor mensen die anders dachten. Niks meer de enige weg tot behoud. Dat was te uniek, dat mocht je niet meer zeggen. En nog 10 jaar later werd ook zelfs Christus helemaal uit mijn contract gehaald. Uit het contract wat elk onderwijzer in Dordt binnen het christelijk onderwijs tekent. Nu staat alleen maar christelijk onderwijs is onderwijs waarin we ons laten inspireren door liefde, zorg en aandacht. Ja, amahula. Dat kan een moslim zeggen, dat kan een boeddhist zeggen, dat kan iedereen zeggen die wel of niet gelooft. Als ik nu op dit moment zeg, op een studiedag tegen al mijn collega's, dat ieder mens een redder nodig heeft, dat om de hemel maar 1 naam gegeven is, waardoor de mensen behouden worden en kijken ze me meewarig aan, op een paar procent na, en ze denken bij zichzelf, uit welke eeuw kom jij? Wist je niet dat de Filistijnen over ons heersen? We hebben geleerd om te accepteren dat de boze hier de baas is en meestal staan we niet meer op, zijn niet bereid om te strijden. En weet je, ik heb respect voor de Simpsons in deze maatschappij die dat wel durven, die wel in de politiek op durven te staan, hun mond open trekken en onrecht aan de kaak stellen. Niet om wraak te nemen, maar om te zeggen, dit tast de eer van God aan. Ik heb respect voor de Simpsons die op hun werk en op visite, als er een verjaardag is, durven te zeggen waar het op staat. In liefde durven te spreken over de eer van God. Het trof me dat mijn dochter, niet dat het mijn dochter is, maar toen het ging om de actie van Noord-Irak, een paar weken geleden, toen zei ze, ik zag zo'n klein kindje, ze heeft pas net een meisje gekregen een paar maanden geleden, zeg, ik zag zo'n foto van zo'n klein babytje liggen in zo'n wiegje met de broertje eromheen op die berg. En ze zei, ik heb zo zitten huilen, het heeft me zo geraakt. En toen is ze in beweging gekomen, zeg ik, dit kan toch niet goed zijn. Afgelopen donderdag was er een gebedsavond in Enschede waar ze woont met 150 mensen. Christenen, mensen uit Syrië, mensen uit Irak die gevlucht zijn waren erbij. Geweldig als mensen opstaan en zeggen dit is onrecht. Hier moeten we tegen opstaan. Of het wat uitrekt of niet, wij moeten spreken, wij moeten getuigen. Het probleem is alleen als je opstaat zoals Simson. En als je niet pikt dat de Filistijnen over je heersen, ja, dan kan je dat wel wat kosten. Want wat een tragiek. Dat Simson, die geboren was om bevrijder te worden, dat hij door zijn eigen volksgenoten gevangen wordt genomen. Dat hij zich vrijwillig moet laten binden om overgeleverd te worden aan de vijand. Ja, wat kon hij anders doen? Moest hij gaan strijden tegen zijn eigen volksgenoten? Ik moet denken aan de grote Simson die eeuwen later hetzelfde is overkomen. Ik moet denken aan Christus. De ware Simson, het zonnetje in huis van de hemelse vader. Ook overgeleverd door zijn eigen volk. Hij die zei, hoe vaak heb ik u willen vergaderen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels. Maar gij hebt niet gewild. En hoe ze schreeuwde, we willen niet dat deze koning over ons is. En zo is Jezus Christus eeuwen later ook uitgeleverd. En hij heeft op die grote, grote opstandingsdag die banden van de dood en de zonde verscheurd, zoals Simson deze banden verscheurde. En hij heeft de gevolgen van alles wat wij veroorzaakt hebben, heeft hij in zijn dood weggenomen. En dan staat er dat de geest des Heren hem aangrijpt. Een bijzonder vers is dat. Dat God op bepaalde momenten in het leven van Simson heel duidelijk aanwezig is. Er staat in vers 14, en de geest van God greep hem aan. En de touwen die werden als vlasstengels en de banden smolten van zijn handen weg. En hij doodt 1000 Filistijnen, een onvoorstelbaar aantal. En in plaats van God de eer te geven, op zijn knieën te zakken en te zeggen, Heer, u hebt bevrijding gegeven. U hebt me verlost, u hebt op een ongekende manier mij geholpen om uw dienstknecht te zijn. Het enige wat centraal staat is het woordje ik. Kijk eens wat ik heb gedaan. Er is geen woord over de kracht van God. Dat is het gevaar, ook als christen, het derde wat me opviel eigenlijk in het gedeelte. Dat als je merkt dat God je gebruikt, dat je zo gauw, en de boze zal dat natuurlijk aanblazen, maar ook ons eigen hart, dat je zo gauw de eer voor jezelf zoekt, dat heb ik goed gezegd vandaag. Ik heb mensen echt geraakt. Of ik heb die persoon nu echt wel heel goed geholpen. God heeft het toch maar met mij getroffen. Ik ben echt niet de slechtste in zijn kudde. En als Simson dat gevoel ook heeft, als hij zegt, wat ben ik goed? Hè? Hij zegt, met een ezelskaak sloeg ik dat ezelstuig. Als hij alle eer naar zichzelf toetrekt, dan weet God precies hoe die Simson weer terug moet zetten op zijn plek. Zoals God dat ook wel eens bij jou en mij moet doen. Als je denkt dat je heel belangrijk bent in het koninkrijk van God, dan schuift God je soms opeens op een plekje waar je ontdekt waar je echt staat. God laat hem direct merken hoe zwak hij is zonder God. Hoe afhankelijk een mens is van de levende God. Dat iedere ademhaling en iedere keer als mijn hart tikt, dat dat een cadeau is van Gods genade. En God geeft hem een hevige dorst naar die strijd met de Filistijnen. Zo hevige dorst dat hij eigenlijk dreigt te sterven. En pas dan, voor het eerst in alle hoofdstukken, lees je dat Simson gaat bidden. We zijn 3 hoofdstukken verder. We hebben al zoveel met Simson meegemaakt. En voor het eerst zien we een dienstknecht van God die met God spreekt. Geen dagelijkse omgang, geen dagelijkse stille tijd vind je terug in het leven van Simson. Je ziet een man die tot stervens toe dorst heeft en die dan pas roept naar de levende God.
dan pas ontdekt dat hij het van God moet verwachten.
En voor het eerst zie je dat hij God aanroept. Voor het eerst noemt hij zichzelf knecht. Hij gaat zien waar hij staat. En voor het eerst geeft hij toe dat God de overwinning heeft gegeven. En niet zijn kracht het was die de overwinning bracht. Weet je, dat heb ik van tijd tot tijd wel eens nodig en u misschien ook wel eens. Om even op je plaats gezet te worden. En te beseffen, alles wat er in mijn leven gebeurde is ten diepste Gods grote onvoorstelbare genade. En het mooie is dat als Simson dat doet, dat God antwoord geeft. Dat God niet zegt, ja, maar je hebt nu al zo vaak dit en dit en dit en dit fout gedaan. Ik zal je nog wat moeilijker maken, nog wat dieper laten gaan. Nee, op het moment dat hij God aanroept, zichzelf knecht noemt, God de eer geeft, dan geeft God water. En dan mag hij drinken en hij zegt, ik noem deze plek de bron van de roepende. Dat is het laatste wat me zo bemoedigde, dat ik dacht van, dat geldt ook voor jullie leven hier mensen in Sliedrecht. Voor mijn leven. Dat God een bron is waar je naartoe kunt. Dat als je het verprutst hebt, als je bitter bent in je hart, als je eigenlijk alleen maar vraaggevoelens hebt, als je nauwelijks meer opstaat voor onrecht in deze wereld, als je denkt dat je heel belangrijk bent in Gods koninkrijk en God het eigenlijk heel goed getroffen heeft met je, dat als je dat ontdekt en je ogen daarvoor opengaan, dat je toch terecht mag bij die bron. Dat je toch daar mag komen en dat God dan die bron voor je opent en zegt, kom maar, drink maar, ontvang maar nieuwe kracht, want elke dag is een nieuwe kans om met mij op weg te gaan. Ik ben met jou begonnen. Ik zal het afmaken tot aan de voleinding. Weet je, op die plek mag jij ook komen. En wat is het belangrijk om af en toe daar te komen en te drinken en te ontdekken waar het echt om gaat. Ik moet denken aan de woorden uit Openbaring 22. Waar Johannes schrijft en de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort, zegt, kom. En wie dorst heeft, die komen. En wie wil, neem het water des levens om niet. Veel drinken. Amen. Vader, we komen naar u toe. Een heftig hoofdstuk, heren, met veel moeilijke dingen erin. Maar Heer, er is misschien wel iets in wat heel persoonlijk voor ons was. En we willen zo bidden, Heer, dat u ons ene oor open hebt gehouden, de andere oor dicht is, dat het er niet uitvloekt. Dat het de tijd heeft om omhoog te gaan naar ons verstand en omlaag te zakken naar ons hart. En dat door de Heilige Geest er iets gebeurt als we gevangen zitten in onrecht en wraakgevoelens. Of als we eigenlijk mat zijn geworden, alleen nog maar uit kunnen zien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en eigenlijk niet meer opstaan voor het onrecht. Of als we misschien denken dat we het heel goed doen in uw koninkrijk en dat u eigenlijk u ons wel heel goed gebruiken kunt. Heer, wilt u ons laten zien welk punt voor ons leven belangrijk is. En Heer, wat deze morgen uw woord daarin tegen ons zegt. Vader, ik dank u voor die bron die er is. Dat als wij ons vernederen, als we u Heer, onszelf knecht noemen. Als we toegeven dat alles uit uw hand komt, dat iedere ademtocht een cadeau is. Heer, dat er een bron is waar we uit mogen drinken, dag in dag uit. Een bron die ons nieuwe levenskracht en nieuwe moed geeft. Moed om op te staan, moed om u te eren, moed om u te verheerlijken. Om te zeggen, Jezus is Heer in mijn leven, wat het me ook kost. Prijs u daarvoor. Amen.